Ik wil het vanmorgen met twee gedeeltes doen. Het eerste is uit Lucas 15 en daarna uit Romeinen 6. Als eerste Lucas 15, de vers 1 tot met 10. Ik lees uit de nieuwe Bijbelvertaling voor. Als je Bijbel heeft, is het mooi als je meeleest, en anders luistert u maar. Lucas 15 vanaf het eerste vers. Alle tollenaars en zondaars kwamen hem opzoeken, hem dus de Heer Jezus, om naar hem te luisteren. Maar zowel de farizeeën als de schriftgeleerden zeiden morren tegen elkaar: die man ontvangt zondaars en eet met hen. Jezus vertelde hen deze gelijkenis. Als iemand van u 100 schapen heeft, waarvan er één verloren is geraakt, laat hij dan niet 99 anderen in de woestijn achter om naar het verdwaalde dier op zoek te gaan tot hij het gevonden heeft? En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol vreugde op zijn schouders en gaat hij naar huis. Daar roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen: deel in mijn vreugde, want ik heb het schaap gevonden dat verdwaald was. Ik zeg u, zo zal er in de hemel meer vreugde zijn over één zondaar die tot inkeer komt, dan over 99 rechtvaardigen die geen inkeer nodig hebben. Het tweede gedeelte dat ik met u wil lezen is uit Romeinen hoofdstuk 6. Vanaf het eerste vers. Betekent dit nu dat we moeten blijven zondigen om de genade te laten toenemen? Dat in geen geval. Hoe zouden wij die dood zijn voor de zonde nog in zonde kunnen leven? Weet u niet dat wij die gedoopt zijn in Christus Jezus zijn gedoopt in zijn dood? We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden. Als wij delen in zijn dood, zullen wij ook delen in zijn opstanding. Immers, we weten dat ons oude bestaan met hem gekruist is, omdat er een einde moest komen aan ons zondige leven. We mochten niet langer slaaf van de zonde zijn. Wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. Wanneer wij met Christus zijn gestorven, geloven dat we ook met hem zullen leven, omdat we weten dat hij die uit de dood is opgewekt, niet meer sterft. De dood heeft geen macht meer over hem. Hij is gestorven om een einde te maken aan de zonde voor eens en altijd, en nu hij leeft, leeft hij voor God. Zo moet u ook uzelf zien. Dood voor de zonde, maar in Christus Jezus levend voor God. Tot zover de twee gedeeltes. Beste broeders en zusters, gemeenteleden, Marie, Elham en Harma. Jezus leven hier op aarde stond in het teken van mensen opzoeken. Het zie je eigenlijk in zijn hele leven gebeuren, dat hij steeds weer mensen opzoekt, met hen in gesprek gaat en hen verder helpt. En niet zomaar mensen opzoekt, maar de mensen opzoeken om weer in contact te brengen met God. Dat is zijn bediening. En dat begint eigenlijk al als het kerst is, als we met kerst vieren, dat Jezus Christus naar de aarde gekomen is, is hij daarvoor gekomen. Om het contact met God, tussen de mensen en God weer in orde te maken. Nou, dat vinden mensen mooi. Nou ja, als Jezus nou perfecte mensen op zou zoeken, of goede mensen, of de nette burgerij, of noem het maar op. Of als hij nou met de geestelijke elite zou samenwerken, dan zou het mooi zijn. Maar dat deed Jezus niet. Jezus zocht juist hen op die het verst van God af waren. Tenminste, dat leek zo. Van de buitenkant af dacht je van, nou, die geestelijke elite, die zijn wel zo perfect in het geloof, die weten helemaal precies hoe aan regels moeten, die zullen het wel weten. En ach, die anderen, die zijn er zo ver vanaf. Maar Jezus richt zich juist op hen. Jezus zocht eigenlijk hen op die zich bewust waren van de afstand tot God. En ze hadden hem eigenlijk gezegd, hoe meer je daarvan bewust bent, hoe dichter je bij God eigenlijk komt. Zij die op zoek waren naar God. Tollenaars, prostituees, overspeligen, hebzuchtigen en noem het maar op. Jezus zoekt ze op, hij spreekt ze aan en gaat met ze om. En als Jezus met hen spreekt, met hen omgaat, betekent niet dat Jezus hun gedrag goedkeurt. Dat zien we ook steeds weer. Jezus is onherroepelijk duidelijk over ons gedrag. Maar zijn aanwezigheid bracht verandering in de levens. Nou, dat willen we toch allemaal? Mooi toch als mensen levens veranderen en dat het beter gaat en dat het de goede kant op gaat? Toch niet voor iedereen. De geestelijke leiding, de fariseeërs, ergerden zich. Ze spraken er slecht of ze morden onder elkaar. Hoe kan hij het nou doen? Want tot overmaat van ramp sprak Jezus niet alleen met hen. Hij at ook nog met hen. Hoe haalt hij het in zijn hoofd? En meer als in de westerse cultuur is het, zeker in de cultuur van het Midden-Oosten, is het samen met elkaar eten, echt gemeenschap met elkaar hebben. En dat is een teken van verbondenheid. Dat doe je toch niet met zulke slechte mensen? Maar Jezus wel. Hoe haalt hij het in zijn hoofd? Als de mensen dan zo morrend spreken, dan zou je eigenlijk verwachten dat Jezus eventjes veel van leer toespreekt, maar dat doet Jezus niet. Zelfs in zijn antwoord zie je nog de genade van de Heer Jezus Christus. Jezus wijst ze niet meteen terecht of veroordeelt ze. Maar met drie gelijkenissen, drie nog wel, wil Jezus duidelijk maken waar hij mee bezig is. De gelijkenis van het verloren schaap, van de verloren zoon en van de verloren munt. Gelijkenisverhalen die Jezus vertelt ter illustratie die tot de dag van vandaag nog steeds hun werking hebben. Mensen ook over geschilderd hebben. Het schrijf van Rembrandt van Rijn over de verloren zoon die in Rusland, in Sint-Petersburg hangt. Dat springt nog steeds het boek delen voor vele mensen. Mensen staan in de rij om het te bekijken en over na te denken. Het heeft een impact tot op de dag van vandaag. Drie, en bedoel ik niet oneerbiedig, maar verhaaltjes die Jezus vertelt om iets duidelijk te maken. En we laten het over. Die gelijkenis over het verloren schaap. Waar Jezus zo duidelijk wil maken met een verhaal. Dat het verlangen van God zo groot is, dat hij dat ene schaap ziet. Dat hij dat ene schaap zoekt. En er alles voor doet om het bij zich te krijgen. Het is een bijzondere gelijkenis. Bij mijn voorbereiding liep ik tegen een verhaal aan, waarin iemand die gelijkenis nogmaals vertelt. Maar dan vanuit het gezichtspunt van het schaap. En toen ik het las, en ik wil het straks met u eigenlijk ook delen. Dan zie je nog een keer hoe bijzonder het verhaal is en hoe je erover verbaast. De gelijkenis van het verloren schaap vanuit het gezichtsveld van het schaap. Ik geef toe, ik was lichtzinnig. Ik was met de hele kudde op het gras, op de mooie groene weide en er was heel veel te eten. En ik was helemaal buiten aan de rand en ik stond dicht bij een bosje en daarna ging het heel snel naar beneden. Maar bij het bosje zag ik nog iets lekkers wat ik wilde eten en ik ging erheen. Ik boog me voorover en opeens zakte de grond onder mijn voeten. En ik gleed zo naar beneden. Ik probeerde nog snel naar boven te klimmen, maar ik gleed eigenlijk alleen maar steeds verder af. Toen werd ik bang en ik schreeuwde, help mij, neem me toch mee. Maar ik kon de kudden niet meer zien en ze kon niet horen, want ze waren al verder getrokken. En daar stond ik, verloren en alleen. Wat moet ik doen? Ik wil zo graag weer bij de kudden komen. Dus ik liep langs die weg waar ik niet was. Misschien kon ik ergens anders weer naar boven komen, maar hoe verder ik zelf liep, hoe steiler het werd en kwam ik steeds meer in het diepe dal. En uiteindelijk kwam ik in een bos en het was er donker. En uiteindelijk was er een kleine opening en was er een mooie plek om te liggen. Maar het had me geen nut voor mij. Want waar was de kudde? En het werd donker. En ik keek naar boven en wilde zien waar de zon stond. Wat zag ik? Een adelaar boven me. O God, dat die toch niet op mij mag storten. En daarom stopte ik me onder een boom. Maar ik dacht, als maar toch geen kwaad dier komt. Het werd langzaam donker. En moet ik nou hier de nacht verbrengen? En toen kraakte het opeens achter mij. En ik zag twee ogen op mij gericht. En ik dacht, help, een wolf. En ik bukte me dicht tegen de grond om niets te zien. En toen voelde ik het. Hoe mijn hoofd gepakt werd en ik op zijn schouders werd gericht. Het was niet een wolf, het was de herder. Ik was gered. Maar waar bracht hij mij heen? Ik dacht, we gaan naar de schaapstal, maar we gingen naar zijn huis. En hij zette me in de tuin en de buren kwamen en de kinderen speelden met mij. En de buren maakten een kring om me heen en ze aten en ze dronken. En de buurman, die waren er ook allemaal bij en ze waren allemaal gelukkig. En de herder riep, verheug je met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Ik ben God zo dankbaar dat het gevonden is. En ze zongen vele mooie liederen. Toen ik las, er zitten heel veel elementen in als je uitkijkt van de schaap, van hoe bijzonder dit verhaal eigenlijk is. En hoeveel liefde God voor ons over heeft, dat hij echt op ons gericht is. En Jezus vertelt deze gelijkenis om duidelijk te maken dat God op zoek is naar ons. Dat hij niet tevreden is met 99 schapen die hij heeft. Nog steeds zoekt naar het schaap dat nog niet bij hem is. Dat verloren is. God is op zoek naar ons. En als we daarbij stilstaan tot ons door laten dringen, dan weer klinkt daar de stem van God uit de Hof van Eden. Toen de mens de eerste zonde deed en de mens zich verstopte en God tot de hof riep en riep, Adam, waar ben je? Die stem van God klinkt tot op de dag van vandaag, geloof ik, nog steeds. En hij roept ons, Adam, en dan mag je je eigen naam invullen. Waar ben je? Want ik verlang zo naar dat ook jij bij God mag komen. En op de dag van vandaag zijn we zo dankbaar dat we dat ook mochten zien in het leven van Marie en van Harma en van Elham. Dat ze mogen weten dat God in hun leven gekomen is. God zoekt ons. God zij dank. Als mens zijn we namelijk het contact met God kwijtgeraakt. En als God ons niet zou zoeken door Jezus Christus, zouden we nog steeds ver van hem verwijderd raken. Maar God zij dank, God zoekt ons. En omdat hij ons zoekt en wij ons laten vinden, mogen we kinderen van God worden. En als dat gebeurt, zegt Jezus in Lucas 15, vers 7, is er feest in de hemel. Kan je dat voorstellen? Er is feest in de hemel omdat jij gevonden bent. God was op zoek naar Marie en Harma, ze lieten zich vinden. God is op zoek naar jou, heeft hij al gevonden. Ze zijn Gods kinderen en mogen voor eeuwig bij hem zijn. En niemand kan ze roven uit Gods hand. Wat een feest. En als je zo gevonden bent door God, dan hoort onherroepelijk daar de dood bij. Romeinen 6 laat duidelijk zien wat er gebeurt als God je vindt. Het laat zien waarom je gedood moet worden en wat het betekent. Weet u, ik ook, doen allemaal verkeerde dingen of denken verkeerde dingen. De een misschien meer dan de ander, dat zal allemaal wel zo zijn. Maar ik denk dat we met gerust hart kunnen zeggen dat hier in de zaal vanmorgen geen enkel perfect mens in ons midden is die zegt, ik heb nog nooit iets verkeerd gedaan, nog nooit iets verkeerd gedacht. In alles wat verkeerd doen of denken, houdt dat ons van God af. Omdat God de Heilige is. Hij is zonder zonde. Als God ons dan toch zoekt en ons toch vindt en ons bij zich neemt, is er een probleem. Hoe zit dat met ons verkeerde gedrag? Met ons verkeerde gedachten? Want we zijn ook niet meteen een heilig boontje. En wie dat wel denkt of zegt, die staat meer bekend als een schijnheilige. En dan met de nadruk op schijn. God zoeken en Gods liefde gaat zover dat hij voor ons daarvoor aan het kruis gestorven is. We hebben pas nog geleden gevierd met Pasen. Voor de prijs van onze zonde. En om ons schoon te wassen, zodat we bij God kunnen komen in zijn heiligheid. De doop laat zien dat we niet zomaar bij God kunnen komen. De doop laat zien dat het Gods werk is. Hij heeft het in orde gemaakt en hij heeft het schoongemaakt. En als God dan naar Marie en Harma kijkt en naar u, dan kijkt hij via Christus. En dan ziet hij niet meer die verkeerde dingen, die dingen allemaal die misgegaan zijn in ons leven, of die we verkeerd gedacht hebben, of noem het maar op. Maar je kan je bijna niet voorstellen, maar hij ziet dan een heilige. Een heilige Marie, een heilige Harma, een heilige Jaap, een heilige en noem je je naam op. En niet omdat jij dat hebt gedaan, omdat Jezus Christus het heeft voor ons gedaan. In hem ziet hij ons als heilige. Als je dat tot je laat doordringen, dan kan je er bijna niet bij. Want dan denk je op jezelf, denk, nou, ik ben verre van heilig. Maar zo kijkt God tegen ons. De doop laat zien dat je niet meer tot het tijdelijke leven op aarde hoort. Maar dat je bij het eeuwige leven bij God hoort. En als we over het eeuwige leven hebben, dan denken vaak mensen, ja, dat begint straks als we overlijden, maar dat is niet zo. Het eeuwige leven begint op het moment dat je leven met God begint. Alleen als we overlijden, vindt het op een andere plaats. Maar het eeuwige leven is vandaag al begonnen. In Romeinen 6, vers 5 hebben we gelezen, daar staat als we delen in zijn dood, dat gebeurt er als iemand gedoopt wordt. Jaap heeft dat ook eigenlijk net gezegd, we hebben jullie ten graven gedragen. Als we delen in zijn dood, zullen we ook delen in zijn opstanding. Mogen we voor altijd bij God zijn en voor altijd bij hen leven en eeuwig met hem. En dat eeuwige leven staat niet alleen voor straks als we komen te overlijden, maar dat is juist al vanaf nu. Als je door God gevonden bent, ben je door hem aangenomen en deel van Gods familie. En als deel van Gods familie mogen we hier op aarde al iets van die hemelse heerlijkheid al laten zien. Ik weet, het gaat met vallen en opstaan. We zijn nog geen perfecte mensen, maar wel de opdracht om iets van die heerlijkheid al te laten zien. En daarom pleit Paulus in Romeinen 6 ervoor dat we ernaar streven om te leven zoals God het gepland heeft. En als hij dat zegt, is het niet als een wet van buitenaf die ons oplegt van, pff, en dan mag ik dit niet en dan moet ik zus en mag ik zo, want dat hoor ik heel vaak. Ja, jullie christenen, jullie mogen dit niet, jullie mag dat niet en je moet zus en je moet zo. Maar dat is helemaal niet waar. God verandert ons van binnenuit dat we een ander verlangen krijgen. Dat we steeds meer het goede willen doen en het verkeerde willen laten. Dat is een groeiproces. En hoe meer Gods geest zo er door ons heen werkt, kunnen we ook meer en meer iets laten zien van Gods heerlijkheid hier op aarde. Ons oude bestaan is met hem gekruisigd en in het water gegaan. En we zijn als een nieuw mens opgestaan. Moet de familie niet denken dat Harma vanaf vandaag een perfecte moeder is, of Marie een perfecte moeder is. Dat zal nog steeds niet zijn. Ze zal je af en toe misschien nog wel eens irriteren, of dat je denkt, nou, moet dat nou zo, of wat dan ook, dat zal nog eens gebeuren. Maar God gaat wel met haar aan het werk. Hij wil ons van binnenuit aanmoedigen en laten zien dat de opstandingskracht van de nieuwe mens niet alleen voor straks werkzaam is, maar we ook al hier iets van mogen zien. En dat is geen theorie. Dat is praktijk. Dat is zo. Als we met elkaar hier een open gesprek zouden houden en met elkaar zouden delen hoe God ons op sommige punten al veranderd heeft, dan zouden we heel wat kunnen vertellen. Er zijn hier heel veel mensen die daarvan zouden kunnen vertellen wat God in hen heeft veranderd. Verkeerde verlangens heeft weggenomen, geduld geschonken heeft, liefde heeft gegeven, inzicht heeft gegeven. En noem het maar op. Als we ons leven zo aan God geven, dan kan het niet anders dat God met zijn Heilige Geest in ons leven aan het werk gaat. Wat een gezegende dag is het. God zocht ons. En God zoekt ons. En je mag weten, ook als je misschien nog helemaal niet gelovig bent, dat zoals God ook naar deze twee zusters heeft gezocht, ook naar jou zoekt. Ik zou je eigenlijk willen oproepen om je te laten vinden. God zocht ons, God heeft ons gevonden en Jezus heeft het voor ons in orde gemaakt, zodat de weg naar God vrij is. Jezus heeft ons de Heilige Geest geschonken, die ons helpt en leidt om steeds meer als een koninklijk kind van Gods familie te leven. Wat een zegen om bij God te mogen horen. Niet om wij, maar om wat Hij voor ons gedaan heeft. Voor altijd bij Hem. Amen.